En ze ging opzij, van de weg af het veld in. Bileam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, drukte ze zich tegen de muur zodat Bileams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. De engel van de Heer ging opnieuw een stuk verderop staan in een nauwe doorgang waar geen ruimte was om naar links of rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, ging ze liggen, met Bileam nog op haar rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heer de mond van de ezelin. Ze vroeg Bileam, wat heb ik u misdaan, dat u me nu al 3 keer geslagen hebt? Je solt met me, zei Bileam. Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je al lang gedood. De ezelin vroeg Bileam, ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik me soms eerder zo gedragen? Nee, nooit, antwoordde hij. Toen opende de Heer Bileam de ogen, zodat hij de engel van de Heer op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover. De engel van de Heer vroeg hem, waarom heb je je ezelin nu al 3 keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden, en doordat ik hier sta, is de weg afgesloten. 3 maal zag je ezelin mij, en 3 maal is ze voor me opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. Bileam zei tegen de engel van de Heer, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u tegenover mij stond, maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de Heer zei tegen Bileam, ga maar met die mannen mee, maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. Dus ging Bileam met Balaks gezanten mee. Tot zover even. Het gaat nog wat hoofdstukken door. Wat vind je merkwaardig in dit verhaal? Ik zou zeggen, bespreek het even een minuutje met je buurman of buurvrouw. En als je denkt, oh nee, daar hou ik niet zo van, laat je lekker je buurman en buurvrouw kletsen. Luister je mee of je bedenkt het even voor jezelf. En de andere helft, klets even met je buurman, buurvrouw. Wat vind je er mooi aan? De rest mag je zometeen bij de koffie bespreken. Dus je mag je merkwaardige dingen of je mooie dingen even afronden. Wie weet smaakt het naar meer voor bij de koffie. Wie wil er iets noemen wat jullie hebben besproken, wat je merkwaardig vindt in dit verhaal? Ja?
Dat Bileam die ezel serieus neemt.
Ja, je zou toch minstens denken, wie zit er achter de bosjes dat na te doen of zo. Ja. Of niet serieus neemt, ja?
Dat hij überhaupt zo blind was dat hij hem niet zag.
Ja, dat hij zo blind was dat hij die engel niet zag, ja?
Ja, dat waarom God die ogen van later opent en niet gelijk.
Oh ja, ik herhaal het even waarom God die ogen van Bileam niet eerder opende. En jij?
Dat juist de ezel het eerste engel op de weg zag.
Ja, typisch hè?
Dat kan ik nog bijdragen.
Ja. En jij als laatste? Ja, wonderlijk ook. Eerst zegt God dat hij mag gaan en vervolgens gaat hij en dan wordt God woedend. Dat je denkt, waarom? Als ik nog meer gelezen zou hebben, dan zou je nog meer vragen hebben gehad. En hoe lees je zo'n verhaal? Kom ik zo wel daar. Nou, je kunt als het ware meerdere brillen opzetten als je naar zo'n verhaal luistert. De eerste bril is dat je je probeert te verplaatsen in al die hoofdpersonen. Dit kan bij elk Bijbels verhaal eigenlijk. Dus even een voorbeeldje. Ik vertelde net wat ik in het dagelijks leven doe. Ik geef preektrainingen, geloofwaardig spreken heet mijn trainingsbureau. En ik volg regelmatig iets vergelijkbaars uit Amerika. En dat heet Preaching Donkey, prekende ezel. En daar zijn ook podcasts van. En in zo'n podcast hoor je dan altijd, if God can speak through a donkey, he can even speak through you. Als God door een ezel kan spreken, kan die ook door jou heen spreken. Dat is de eerste bril hoe je daarnaar kunt luisteren met het idee, waar zit ik ergens in dit verhaal? Voel ik mij soms zo koppig als een ezel? Voel ik me soms zo stom als een ezel, zo dom als een ezel of wat dan ook? Ach, wat heerlijk, God kan ook door mij heen spreken. Of, als je een hond hebt, of een kat, of 4 of 12, dat je denkt, hoe ga ik eigenlijk met mijn huisdier of huisdieren om? Reageer ik soms mijn boosheid, mijn woede, mijn agressie op mijn huisdieren af? Of als je geen huisdieren hebt, misschien op anderen? Herken je daarin iets van Biliam of herken je iets van Biliam? Want als je het later verder zou lezen, dan in dit verhaal lijkt het heel rooskleurig, alsof Biliam op de knieën is gegaan en daarna was het in één keer veranderd. Maar als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je allerlei negatieve dingen over Biliam. Dat hij ging voor het geld. En dat hij goud op zijn netvlies had en daarvoor keuzes wilde maken. Als je zo het verhaal leest met die eerste bril van verplaatsen in al die mensen, dan is dat ook een vraag die je zelf kunt stellen. In hoeverre span ik God eigenlijk voor mijn karretje? Als het om geld gaat, dat ik gewoon daarop gericht ben en dat ik God smeek van ja, mag ik alsjeblieft gaan, want het is in jouw voordeel, want het levert je geld op. Zo kun je naar dat verhaal kijken. In wie herken ik me? Op zich helemaal geen gekke bril om op te zetten. Levert heel vaak heel veel op. Ook in verhalen in het Nieuwe Testament. Herken ik me in Jezus? Herken ik me in de leerlingen? Zulke soort vragen. Maar je merkt ook als ik het hierbij laat. Ja, dan wordt het zo'n verhaal. Hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je met je dieren om? Zoiets. En hoe ga je met je geld om? Dus laten we ook eens even de tweede bril opzetten. En die tweede bril is, wat leer ik eigenlijk over wie God is? En als ik dan opnieuw het verhaal lees. Oh, eerst trouwens eventjes jullie. Hebben jullie er iets uitgehaald wat je mooi vindt? Want misschien sluit dat hier wel bij aan. Geert.
Ik heb altijd geleerd ook, alleen mezelf, dat ezels, die draken eigenlijk ons lasten. Dat zie ik op de Veenbrug, dat de buurzen zo, dat ezels heel zwaar lasten dragen. En dat wij zo niet hebben te slapen, dat die zijn heel dankbaar eigenlijk. Die leven van God.
Ja. Ja, mooi. Dus dat ezels je lasten dragen en dat je daar dankbaar voor mag zijn. Ja, mooi. Wie iets anders? Iets moois uit het verhaal. Ja?
Ik vind het mooi dat God een engel laat zien.
Ja.
En dat zou ook.
Ja.
Ik heb wel eens gehad dat ik het gevoel heb dat de engelen om me heen zijn.
Ook mooi. Kunnen jullie het allemaal horen? Ook herhaal het even voor de mensen thuis. Dat het mooi is dat hier een engel zichtbaar is. En dat u dat ook wel eens zou willen. Maar zelfs als dat niet zo is, dat u het gevoel hebt dat God dichtbij is. Nog meer reacties wat er mooi is. Ja? Ja, dus dat Biliam hier erkent dat hij verkeerd is geweest. Het is wel een beetje discutabel als je de rest leest. Dat je denkt, Ja, maar dit stukje is mooi. En jij als laatste?
Nou, ik dacht wel van, hij is zo vaak gewaarschuwd. En dat komt dan alsnog. Een soort van de mogelijkheid heeft. Van, maar ik vind jou zo belangrijk, William. Dat moet ik iets proberen.
Ja, dus dat God elke keer weer probeert om William op het rechte pad te krijgen. Zo is God. Dat is de tweede bril hoe je zo'n verhaal kunt lezen. Wat leer ik hier allemaal over God? Nou, dat God maar door blijft gaan met spreken. Dat God door blijft gaan en daar ja alles voor inzet. Een sprekende ezel, een engel die op die weg verschijnt. En nog iets anders wat me opviel, dat staat in vers 28. Toen opende de Heer de mond van de ezelin. En in vers 31, toen opende de Heer Biliam de ogen, zodat hij de engel van de Heer op de weg zag staan. Het is de Heer die de mond opent. Het is de Heer die de ogen opent. En zo is God nog steeds. Dat God onze ogen kan openen, dat God onze mond kan openen. Want werd net al gezegd, volgens mij was jij dat, dat het zo typisch is dat die ezel meer zag dan Biliam. Dus onze ogen moeten geopend worden om de bovennatuurlijke dingen te zien. En in dit geval, als je kijkt naar de betekenis van dit verhaal, wilde God Biliam op zijn nummer zetten. Zo van, Biliam, jij mag dan een zeer gewaardeerde waarzegger zijn. En iedereen spreekt over je. Maar een ezel is nog slimmer dan jij. Dus Biliam wordt op zijn nummer gezet. Biliam, hoe bekend hij ook was. Feitje. In 1967 zijn er buiten Bijbelse bronnen gevonden waarin Biliam ook wordt genoemd. Iemand heel bekend in die tijd. Maar God laat als het ware zien, jij kunt bekend zijn, ze kunnen jou inhuren en ze kunnen jou elke keer ergens vandaan roepen. Maar degene die echt macht heeft, dat ben ik. Dus God opent de ogen, God opent de mond en God stuurt die engel waarvan u zei dat dat mooi is. En het is ook mooi en tegelijkertijd roept het veel vragen op, want dat je denkt, die tweede bril, wat zegt dit allemaal over God? Nou, soms hoorde je over God, soms hoorde je over de Heer, met vier hoofdletters als je meelas. Soms ging het dan over de engel. Als je weer verder zou lezen, gaat het zelfs over de geest van God die door Biliam heen spreekt. Dat je denkt, wat ingewikkeld allemaal. Over wie gaat het nou precies en wie is die engel, de engel van de Heer? Als je langer meeloopt in de kerk en meer Bijbelverhalen kent, dan weet je dat die engel van de Heer vier keer in het Oude Testament verschijnt. Eén keer bij Abraham, één keer bij Mozes, één keer bij Hagar en hier. Engel van de Heer. Veel theologen gaan ervan uit dat dat degene is die vooruitwijst naar Jezus die zou komen. Het licht van de wereld. Een engel blinkend die daar stond. En als je theoloog bent, dan zegt dit je misschien iets, de pre-incarnate Christus. En als je niks zegt, mag je meteen weer vergeten. Of googlen, of opschrijven. De pre-incarnate Christus, dat is voordat Jezus mens werd, dat hij er al wel was. En dat hij een aantal keren als engel van de Heer verscheen. Nou, dan kun je nog allerlei vragen hebben over de geest van God. Dat je denkt, hoe zit dat nou allemaal? Nou, wat wel duidelijk is, is dat God hier de regie heeft. Hij bepaalt uiteindelijk hoe het verhaal verder gaat. En hij bepaalt uiteindelijk dat Biliam geen macht heeft om dat volk te bezweren, zoals ik het tegen de kinderen zei, of te betoveren of te vervloeken, zoals hier staat. Maar God heeft de macht om dat volk te zegenen. Oftewel, God heeft alles in de hand. En dat horen we week in week uit. Maar het is ook mooi om dat weer door zo'n verhaal te horen. En ook op je eigen situatie te betrekken. We horen net het verhaal van Martin en Liana. Ik ken hen niet. Maar ik voelde wel een soort schok door de gemeente gaan. Dat je denkt, ja, hoe gaat dit verder? En dan klinkt het bijna te makkelijk. En toch zeg ik het. God heeft alles in de hand. En God heeft de regie. Hoe, weet ik ook niet. En toch geeft het me wel weer ja, troost, ook uit zo'n verhaal. Nog even terug naar wat het allemaal over God zegt. Het roept allerlei vragen op. Net ook al, waarom werd God boos? Nou, een van de mogelijke verklaringen is dat er staat wel steeds de Heer. En Biliam had het steeds wel over de Heer. Maar degene die nummer die heeft geschreven, heeft het steeds over God. Dat je denkt, waarom? Nou, misschien hierom. Omdat die nummerieschrijver als het ware subtiel wilde aangeven. Ja, let op, Biliam heeft het al steeds over de Heer. Alsof hij een speciaal lijntje heeft met de verbondsgod. Maar dat zijn de Elohim. Dat zijn meerdere goden. Dat is het woord wat daar wordt gebruikt. Kun je vertalen met God of goden. Dat is een van de mogelijke verklaringen. Of, ja, hij had wel contact met God. Maar uiteindelijk deed hij toch wat hij zelf wilde. Apart verhaal. Dat God de regie heeft. Maar dat het nog wel steeds aan Biliam is om daar keuzes in te maken. En aan ons ook de vraag. Wie zien we? Wat zien we? Laten we onze ogen daarvoor openen en bidden we daarvoor dat onze ogen worden geopend. Dus eerste bril is, kijk gewoon, herken ik me in Ezel, herken ik me in Biliam, herken ik me in Balak, herken ik me in al die personen. Tweede bril, wat zegt het over God? En de derde bril die je altijd nog op kunt zetten is, ja maar wacht eventjes, we lezen het wel vanuit een nieuwtestamentische bril. Je kunt dat verhaal niet alleen daar laten. En wat zegt het vanuit het Nieuwe Testament? Dan kun je nog steeds allerlei teksten van Biliam weer lezen in het Nieuwe Testament. En wat ik net al zei, hij komt er niet goed vanaf. Je kunt ook vanuit het Nieuwe Testament lezen. Want nog even één tekst uit Numeri 22, vers 12. Daar staat dit. God zei tegen Biliam, ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. Het volk Israël was gezegend. Het volk Israël is gezegend. En daar kon Biliam niet aankomen. Wij zijn gezegend. En daar kan niets of niemand, wat voor macht of wat voor kracht ook aankomen. We zijn gezegend. We zijn in zekere zin onaantastbaar. We zijn onschendbaar. In de praktijk van alle dag natuurlijk dat je denkt, ja maar waarom overkomt ons dan van alles? Betekent niet dat niks je kan overkomen. Maar uiteindelijk door de dood heen is hij bij ons. En daar proef je soms nu al iets van, hoorde ik net. Dat je Gods aanwezigheid ervaart. Romeinen 8. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Daar kan niets tegenin. Daar kan niets tussenin komen. Dat is een nieuwtestamentische bril. En als je het hele verhaal af zou lezen, als je een keertje tijd hebt, dan zie je dat Biliam, die gaat positieve woorden uitspreken over het volk Israël. En uiteindelijk zegt hij dan zelfs dit in hoofdstuk 24. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. En als ik aan de kinderen zou vragen over wie gaat het, en als kinderen niet weten wat ze moeten zeggen, zeggen ze altijd, Jezus. Biliam die profeteert al over Jezus, dat die zou komen. Nou, ingewikkeld verhaal vanmorgen. Met de vraag, met welke bril lees je, wat haal je eruit? En misschien ook wel een vraag om eens met elkaar over door te praten. Welke van die drie brillen zet je meestal op? Welke van die drie brillen is het meest vernieuwend? Wat helpt dat om zo op die manier naar de Bijbel te kijken? Maar ook een bemoediging. Je bent gezegend. En op wat voor manier je ook aangevallen voelt, hij is erbij. En hij wil je zegenen. Hij wil je troosten. Hij wil je beschermen. En hou je daar alsjeblieft aan vast. Amen. En dan zingen we met elkaar. Zegenkroon.